Voorgelezen wordt een preek van J.C. Philpot, die is gepubliceerd in het tweede deel van de Evangelie Predikstoel, naar een oude uitgave van J.H. Kok te Kampen. Philpot heeft hem uitgesproken op 21 december 1862. Op een zondagmorgen in Stamford. De titel van de preek is De zwijmelwijn en de banier der waarheid en der liefde. Naar aanleiding van Psalm 60, vers 5 en 6. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. In de Engelse vertaling staat eigenlijk, gij hebt uw volk harde zaken doen zien. Gij hebt ons doen drinken de wijn der verwondering. Gij hebt degene die u vrezen een banier gegeven, opdat zij tentoon gespreid wordt vanwege de waarheid. Tot zover de Engelse versie. Toen de eeuwig levende, eeuwig heerlijke Zoon van God de schoot des Vaders verliet, waarin hij van alle eeuwigheid gelegen had, ten einde deze vallei van zonde en droefheid te betreden, kwam hij om de wil te doen van hem die hem gezonden had. En zulks was zijn eigen verklaring zelfs voordat hij op de aarde kwam. In Hebreeën 10, toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En in een even gelijke taal zei hij uitdrukkelijk in de dagen zijns vleeses, Johannes 6, ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En om dat nog meer duidelijk te verstaan, zal het wenselijk zijn om te kijken wat deze wil van God was. Welke zijn enige geboren zoon uit de hemel uitsluitend kwam doen. Deze wil dan was dat hij zou gehoorzamen en lijden. De wet welke wij verbroken hadden, gehoorzamen, en de straf, haar vloek en dood, haar gevolgen waarin wij vervallen waren, te lijden. Maar deze gehoorzaamheid en dit lijden waren zeer nauw en innig verenigd, zoals wij lezen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen dat hij heeft geleden. Hebreeën 5. En ook in Filippus 2, Filippenzen, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Opdat nu onze gezegende Heere bevoegd zou zijn om te gehoorzamen en te lijden, was het noodzakelijk dat hij een natuur zou aannemen, die beide tot gehoorzaamheid en lijden bekwaam was. Zijn goddelijke natuur was tot geen van beide bekwaam. Dat godheid kan niet gehoorzamen, terwijl de godheid niet kan lijden. Hij moest daarom een natuur aannemen die tot gehoorzaamheid en lijden bekwaam was. En dat was een menselijke natuur. Want tot de volkomen volvoering van dat werk dat hij ondernam, tot de volledige uitvoering van de wil van God, waren er drie dingen noodzakelijk. Allereerst, dat hij een natuur zou aannemen tot gehoorzaamheid en lijden bekwaam. Een zodanige als het vlees en bloed van de kinderen. Ten tweede, een natuur volstrekt zonder smet of vlek, want anders zou de gehoorzaamheid onvolmaakt en het lijden vruchteloos zijn geweest. En ten derde, dat deze gehoorzaamheid onafgebroken zou zijn, zodat er van het begin tot het einde geen tussenpozen zou zijn. Deze noodzakelijkheid van voortdurende gehoorzaamheid en voortdurend lijden, dat was de reden waarom onze gezegende Heere een man van smarten en met droefheid bekend was. Want zijn smarten, zowel als zijn gehoorzaamheid, vingen al aan met zijn geboorte. Zijn maagdelijke moeder die droeg hem als een heilige last van Nazareth naar Bethlehem, niet minder dan 70 mijlen ver, op dezelfde avond van haar verlossing. En zo kan men zeggen dat hij geleden heeft door haar vermoeienis. En toen ze in Bethlehem aankwam, was er voor haar geen plaats in die herberg, in een stal onder de beesten, en wellicht, door niet één vriendin bijgestaan, baarde de maagdelijke moeder haar eerstgeboren zoon. Er was geen wieg om zijn gezegend lichaam in te leggen. De algemene krib waaruit dat vee at, dat was de plaats waar dat heilige wichtje gelegd werd. Toen zij naar de gewoonte van de tijden hem in windselen wikkelde, zijn kinderleden als het ware toen zelfs met wettische banden bindende. We horen of lezen niet veel van het lijden onzes Heren gedurende zijn jeugdige leeftijd, ofschoon hij ongetwijfeld beide gehoorzaam was en leed als een kind, een jongeling en een man, want hij gehoorzaamde altijd de wet. En omringd als hij was door de zonde en de ellende in elke gedaante en vorm, moet zijn heilige, vlekkeloze natuur zeer geleden hebben in verhouding tot haar innige reinheid en zijn ijver voor de eer en de heerlijkheid Gods. Maar onmiddellijk nadat hij zijn openlijke bediening aanving, brengt de heilige oorkonde gehoorzaamheid en lijden voor ons. Zo, toen hij tot Johannes kwam om van hem gedoopt te worden en Johannes hem zeer weigerde, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij. En wat was zijn zachtmoedige en nederige antwoord? Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Matteüs 3. Onmiddellijk na zijn doop wordt hij door de geest in de woestijn geleid, of, om de sterkere uitdrukking van Marcus te gebruiken, gedreven onder de wilde beesten, waar hij, na 40 dagen en 40 nachten gevast te hebben, toen zijn lichaam uitgeput was door honger en dorst, zwak en machteloos door gebrek aan voedsel en rust, als een doelwit voor die afschuwelijke verzoekingen des Satans gesteld was. En toen deze overwonnen waren, en hij meer ten volle in de uitoefening van zijn bediening trad, rondgaande, goeddoende, wordt hij tot op die mate vervolgd dat hij bij twee gelegenheden zijn leven redt door een bijzonder wonder. Gedurende de ganse reeks van zijn bediening had hij geen plaats waarop hij zijn hoofd legde, geen goederen van deze wereld bezittend, werd hij onderhouden uit de goederen zijner volgelingen. Lucas 8, vers 3. Niet één enkele stap deed hij, nauwelijks een wonderwerk verrichtte hij, sprak ongelijkenis of zei een woord zonder spot, lust, vijandschap, tegenstand te verwekken. En één discipel verloochent hem, een ander verraadt hem, alle verlaten hem en vluchten wanneer hij als een lam ter slachting wordt geleid. En als wij aan de laatste tonelen van zijn heilig gehoorzaam en lijdende leven komen, welke angsten verduurden onze genadige Heere dan in de sombere hof, maar zijn zielenangst onder een bewustheid van de last en de zonde en de wraak van God. Zo onuitsprekelijk groot was dat ze zelfs het bloed door de poriën van zijn huid persten en in grote druppels op de grond deden vallen. Zo ondraaglijk was de angst van zijn beladen geest, dat zelfs hij, die gezonden was om te lijden en die tot dat bepaalde einde kwam, als genoodzaakt was om het uit te roepen, Vader, indien het mogelijk is, dat deze drinkbeker dan van mij voorbij gaat. Ofschoon er onmiddellijke gehoorzaamheid de onderwerpende woorden nog erbij voegt, maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Ook wanneer wij zijn leidende gehoorzaam pad naar dat kruis volgen en hem door het oog des geloofs heen schouwen, beschouwen, als niet slechts ondraaglijke lichaamsangst leidend, maar wat veel zwaarder is om te torsen, een onuitsprekelijke zielenangst, als zijnde een vloek voor ons gemaakt, welk een schouwspel wordt ons dan voorgesteld tot de dood, toen hij, dat vlekkeloze lam, de wraak van God, zonder mate uitgestort, verdroeg en de beker van Gods toorn tot de bodem toe leegmaakte. En ik kan het geheel besluiten met één zinsnede van Dr. Goodwin, waarmede ik, die op een zekere dag lezend, zeer getroffen werd als een korte inhoud van dat lijden van onze Heere op het kruis. En dan komt het citaat: het was de allervloekste dood op een allerplechtigste tijd, op een allerschandelijkste plaats en met het allerellendigste gezelschap. Einde citaat. Dus het was de allervervloekste dood op een allerplechtigste tijd, op een allerschandelijkste plaats en met het allerellendigste gezelschap. Een opmerking tussendoor: Philpott haalt zelden een citaat van iemand anders aan. Dit citaat is van Dr. Goodwin, welke hij ook wel graag las, maar hem wat langdradig vond. Maar er is één trek in het lijden onzes Heren, waarbij ik uw aandacht wens te bepalen, daar het enigszins met onze tekst in verband staat. En deze is de heilige zachtmoedigheid en het gelaten geduld, waarmede hij al dat lijden verdroeg dat hij van God en mensen ondervond. Voorwaar, hij werd als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Nu moet al het volk des Heren gelijkvormig worden gemaakt aan dat lijdende beeld van het gekruisigde hoofd. Want gelijk zij gelijkvormig gemaakt moeten worden aan zijn heerlijk beeld omhoog, zo moeten zij aan dat beeld zijns lijdens hier beneden worden gelijkvormig gemaakt. Want indien wij met hem lijden, zo zullen wij ook met hem heersen. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Maar er is een bijzonderheid in ons geval dat wij nooit in dat van onze aanbiddelijke Heere vinden, dat wij zelden lijden zonder klagen. Dus wij lijden zelden zonder klagen. Wij zijn niet stom gelijk een schaap voor het aangezicht zijner scheerders, of gelijk een lam wat tot de slachting geleid wordt en dat zijn mond niet open doet. Wij zijn altijd aan het klagen, morren en zijn misnoegd. Ziet dan als een voorbeeld daarvan op de taal van de gemeente, want het is de gemeente welke in de woorden van de tekst spreekt en de klachten die Gods volk zo vaak in gemeenschap met haar gevoelt en uitspreekt. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. U kunt nooit vinden dat onze Heere zulk een taal gebruikt met betrekking tot zijn eigen lijden. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Zijn de woorden niet zo uitgedrukt alsof de gemeente in diezelfde God bijna wil berispen omdat hij hard met haar handelt en deze beker op haar hand zet? En evenwel, om haar recht te doen wedervaren is haar taal niet geheel en al een klacht. Want ze schijnt, om zo te zeggen, zichzelf te bedenken om haar sluimerende genaden bijeen te brengen. En door de geest des geloofs bezield en het nut van deze harde zaak ontdekkend, de goede tierenheid des Heren te erkennen, zelfs in het midden van haar smart. Gij hebt degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Laat ons met Gods hulp en zegen zien of wij niet iets in deze woorden kunnen vinden dat onze harten kan onderwijzen. En als het de wil des Heren is, ook iets dat onze harten kan vervrolijken en aanmoedigen. In de hoop dan zulks te doen, zal ik, nadat de Heere mij bekwaam maakt, uw aandacht bepalen bij de treurige klacht van de gemeente. Ten eerste dan, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. En ten tweede de dankbare erkentenis van de gemeente voor een bijzondere zegen. Gij hebt degene die u vrezen een banier gegeven. En ten derde haar bewustzijn van het bijzondere voorrecht van een banierdrager van de Heere en zijn waarheid te zijn, om die op te werpen vanwege de waarheid. Als wij ten eerste dan in de natuurlijke toestand verkeren, in de ketens van onkunde gekluisterd zijn, en met een sluier van ongeloof in brede plooien over ons hart is uitgestrekt, dan zien wij niets in God. Wat ons ook overkomt, tegenspoed of voorspoed, wij zien noch merken de hand Gods in geen van beide op. Als voorspoed ons vergezelt, dan schrijven wij dat toe aan geluk, aan toeval, aan fortuin, gelijk iemand dat genoemd heeft des duivels drie-eenheid. Geluk, toeval en fortuin. Of aan onze eigen bekwaamheid, aan onze eigen vlijt of ijver en werkzaamheid. Dus naar welgevallen aan eigen garen rokend en wierrokend op eigen hout. Indien aan de andere zijde de zaken ons tegen zijn en onze ijverzuchtige plannen en ontwerpen omvergeworpen worden, dan is ons onmiddellijke geroep: hoe ongelukkig zijn wij, hoe is het allemaal tegen ons? En in plaats dan van de slag van die tegenspoed of die vlijmende teleurstelling toe te schrijven aan de hand van God, die de teugels van dat albestuur in handen heeft, dan zien wij maar op twee oorzaken en denken dat wij als zodanig gehandeld hadden of zo niet hadden gehandeld, dat wij dan de raad van deze belangstellende vriend hadden opgelost, opgevolgd of door die dwaze raadgever niet terzijde waren afgeleid, deze teleurstelling of dit ongeluk of deze ellendige omstandigheid niet zou hebben plaatsgehad. Zo blind en zo onkundig zijn wij, dat wij, het zij God ons vriendelijk toeknekt, of het zij dat God torent. En dan spreek ik van zijn voorzienige bestuur. Het zij in geen van beide de hand Gods opmerken. Maar genade opent onze ogen, neemt die sluier van onkunde en van ongeloof van het hart af, openbaart aan ons de kracht en de tegenwoordigheid van die grote en die heerlijke God in wien wij leven, ons bewegen en zijn. En zo, gelijk de goddeloze mens God nergens in opmerkt, ziet de Godvrezende mens God in elke zaak. De een leeft zonder God in de wereld en de ander leeft met God in de wereld. De een ziet, zoals een dier dat op een heuvel graast, niets en bekommert zich over niets dan over dat gras onder zijn voeten. De ander, als met een nieuw licht begiftigd, die ziet dat heerlijke vergezicht voor zijn ogen uitgespreid en de hand van een almachtige God over elke berg en elk dal, in de stromende rivier, in de kabbelende beek, de lucht boven en de aarde beneden. Als de zaken in de voorzienigheid bij hem tegenspoed zijn, dan ziet hij de hand Gods in dat wegnemen. Als de dingen voorspoedig zijn, dan merkt hij in het geven de hand van God. Het zij dat de Heer hem zegent in de voorzienigheid of hem teleurstelt in zijn voorzienigheid, het is genade die zijn ogen als met hemelse ogen zalf balsemt en goddelijk licht schenkt en hem bekwaam maakt om de hand Gods in beide te erkennen. Is dit niet de juiste uitdrukking van onze tekst? Spreekt de gemeente hier niet tot de Heer als een aan welke hij het licht en het gezicht heeft geschonken? Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. De gemeente zegt niet: welke harde zaak is ons ten deel gevallen? Welke ongelukken zijn ons toegewezen deel? Hoe rampspoedig zijn wij? Hoe ongelukkig? En waarom zijn we zo gedachteloos geweest? Wat kon ons toch bezeten hebben dat wij zulke misslagen begingen en onszelf in zulke moeilijkheden wikkelden? Maar, of schoon neergebogen door beproeving en verdrukking, ziet zij voorbij tweede oorzaken en de plaats hebben de gebeurtenissen van de dag, en ze zegt, haar ogen opwaarts richtend tot die grote bestuurder van alle omstandigheden, in de taal van het geloof, of schoon als tevoren al opgemerkt in de taal van de klachten, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Aldus dan geprobeerd hebbend om u de ontboezeming van het geloof en de ootmoedige erkentenis in dezelve, van de hand Gods in de woorden van onze tekst aan te tonen, vestigen wij nu het oog op enige van die harde zaken die God aan zijn volk doet zien. En wees er verzekerd van dat als God ze doet zien, hij bedoelt dat zij ze ook zien zullen, en wel zo duidelijk dat zij zich niet vergissen betreffende de zaak zelf of haar doel in die voor hen te brengen. Puntje A, de eerste zaak dan welke de Heere voor dat merendeel van zijn volk doet zien, dat is zijn onkreukbare rechtvaardigheid, vlekkeloze heiligheid en onuitsprekelijke reinheid. Zulks doet hij, opdat hij hen overtuigt van hun zonden, door de toepassing van zijn heilige wet op hun geweten, en hen dus aan zijn voeten brengt door hen van alle schepselen hulp en hoop af te snijden. Ik stel dit dan als de eerste harde zaak welke de Heere zijn volk doet zien, omdat het zulke wondervolle omwenteling teweeg brengt in hun gevoelens en hun zulke verschillende beschouwingen geeft van de godsdienst, en zulke verschillende inzichten van zijn wezenlijke aard van die welke ze vroeger bezaten. Eer dat dit goddelijke licht en leven de duisternis en de dood verbrak waarin zij vroeger besloten lagen, gelijk een monnik in een cel of een mijnwerker in zijn kolenmijn. Onze mening in onze natuurstaat aangaande de godsdienst is dat het iets zeer gemakkelijks en zeer aangenaams is, dat alles wat wij te verrichten hebben is, ons de een of de andere tijd voordat wij sterven te bekeren, indien we niet zo goed geweest zijn als wij moesten, met alle voegzame regelmatigheid naar de kerk zouden gaan, onze plicht te betrachten in die stand van het leven waartoe wij geroepen zijn, eerlijk te zijn en oprecht, vriendelijk en beminnelijk, zedelijk en deugdzaam, waarheidslievend en oprecht, en dan zal alles tenslotte wel zijn. Het is waar. Wij erkennen dat wij zwak en zondig zijn, maar God is barmhartig. En als wij proberen om ons best te doen, zal Hij de wil voor de daad aannemen, ons om Christus wil vergeven en ons in de hemel opnemen. Dit is de godsdienst die in ons voor het grootste deel ingeprent is van onze wieg af aan, die wij van onze godsdienstonderwijzers, leermeesters en onderwijzeressen inzwelgen, en die zo gelijkvormig is met ons natuurlijke gevoel en zo grondig gepast voor ons redenerend gemoed, dat het opwast met onze opwassing en ten laatste zo diep wortelt in ons hart dat wij bijna eerder ons leven zouden willen geven dan dit als vals of bedriegelijk opgeven. Nu moet deze Babelse godsdienst, want met al zijn vertoning en zijn luister is het ten beste slechts een Babel, neergeworpen worden, want het is in lijnrechte tegenspraak tegen de waarheid van God. Heeft nog staat nog standplaats, naam nog plaats, waarheid nog werkelijkheid in het woord des Heren dat tot in eeuwigheid zal bestaan. Hij moet daarom terneergeworpen worden, opdat de tempel der barmhartigheid en genade op zijn puinhopen mag worden opgericht. En dit doet de Heere gewoonlijk door de ontdekking van zijn heiligheid, reinheid, majesteit, zijn strenge rechtvaardigheid, zijn almachtige kracht, ten einde ons niet slechts te ontdekken aan onze zonden, onze dadelijke en werkelijke overtredingen die hij op dat geweten legt, maar ook aan onze diepe en wanhopige zondigheid des harten. Dat is een harde zaak. Een moeilijke les te leren, vooral in sommige gevallen waar de Heere handelt. En ik zou zeggen op een zeer harde wijze, met een weerspannig voorwerp. Want het schijnt alsof sommigen van Gods volk meer harde behandeling dan anderen nodig hebben. God geeft inderdaad geen verantwoording van zijn daden, zodat wij niet altijd, of althans niet dikwijls, de reden kunnen bepalen waarom dat de Heere met het geweten van sommigen meer gestreng handelt dan met dat van anderen. Maar het blijkt uit de ondervinding en uit hetgeen dat wij horen en lezen uit verschillende ervaringen van Gods volk, dat sommigen dieper onder de wet zinken dan anderen en langer onder de slagen van zijn hand blijven. Maar in elk geval is het een harde zaak om door ondervinding de rechtvaardigheid Gods, de reinheid van zijn natuur, de alwetendheid van zijn oog, de vloek van zijn heilige wet en de veroordeling van een schuldig geweten daaronder te leren kennen. Was het eerste wat we moesten leren kennen dan, die onkreukbare rechtvaardigheid. En dan nu bij puntje 2. We hebben nog een andere harde zaak te leren. Dat is onze onbekwaamheid en hulpeloosheid om te gehoorzamen wat de wet van ons eist. Het geweten dat vertederd is in de vrezen van God wenst elke eis van Gods rechtvaardige wet te gehoorzamen en streeft ijverig naar gehoorzaamheid, maar wordt op allerlei wijze overheerst. De ogen van het geestelijke verstand zijn geopend om te zien dat gehoorzaamheid moet voortspruiten uit het hart, in de geest en niet in de letter. En dat alle onvolmaakte gehoorzaamheid noodwendig onaannemelijk is in de ogen van hem met wien wij te doen hebben. Er is een goddelijk licht in de ziel uitgestort, dat de wet een volkomen gehoorzaamheid eist. Want geen andere kan aangenomen worden als gelijkmatig met haar volledige eisen. Maar het overtuigde geweten ziet zich onbekwaam om die gehoorzaamheid te vervullen. De zonde is zo vermengd met alles wat wij verrichten, dat zij elk woord en elke daad besmet en verderft en ze dus ongeschikt maakt voor die goddelijke aanneming. Maar het is een harde zaak voor een ontdekte zondaar te bevinden dat hij niets kan verrichten, dat al zijn tranen en al zijn streven en proberen ten eenenmale vruchteloos is en hem alleen maar slechter maakt als tevoren, dan tevoren. Evenwel is het een les die nodig is om te worden geleerd, opdat hij daarna de heiligheid mag kennen van Gods genade, en dat de zaligheid niet is door de werken van de wet, maar door het bloed en de gerechtigheid van Gods even gelijke, even eeuwige Zoon. Er is nog een zaak die we moeten leren, ten derde. Een volgende harde zaak, welke de Heere dikwijls zijn volk doet zien, dat is hun onbekwaamheid niet alleen om te gehoorzamen, maar ook om zich te bekeren. De wet spreekt van geen bekering. Haar inhoud is heel eenvoudig, ontzettend en majestueus gestreng. Doet en leeft, zondigt en sterft. Ze zegt nooit: als gij u bekeert, dan zal het u vergeven worden. Nee, want dit is de taal van het evangelie. Wij kennen gewoonlijk de letter van het evangelie voordat wij haar kracht gevoelen. Nu zegt het evangelie dat de weg ten leven is bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Maar wij bevinden weldra in het licht van de goddelijke onderwijzing dat wij even onbekwaam zijn om ons te bekeren als te gehoorzamen, even machteloos zijn om het evangelie te geloven als de wet te vervullen. Is dat niet een harde zaak? Schijnt dit niet onze ellende te bespotten? Is het niet iets dat lijkt op een gevangene in een kerker die door een heraut de verlossing uit de gevangenis hoort verkondigen terwijl hij nog gevangen zit achter de grendels en de sloten? Maar behalve dit hebben velen van des Heeren volk in hun vroege dagen veel in het donker te arbeiden, uit de bijzondere omstandigheden waarin zij geplaatst zijn. Zeer weinigen hebben het voorrecht van een evangeliebediening, de vrijheid van de evangelische genade, de volkomenheid van de zaligheid, de voorrechten en de zegeningen van het lijden en het sterven van de Zoon van God, de gepastheid van de belofte en de uitnodigingen aan verloren en verdorven zondaars worden hen zelden voorgesteld. Evenmin horen zij het evangelie bevindelijk prediken. Het woord der genade afgetekend, de ondervindingen en oefeningen van een ontdekte ziel omschrijven. En dus, uit gebrek aan een gids, hebben zij als een blinde rond te tasten aan de wand en rond te tasten alsof zij geen ogen hadden. En dan is er nog een punt, ten vierde, nog een harde zaak. En terwijl deze pelgrims naar de hemel steeds voortgaan, want er is geen terugkeer op die hemelse weg, ontmoeten zij dan nog een andere zaak op hun pad, welke zij bevinden hard, zeer hard te zijn. En dat is Gods vrijmacht. Deze bijzondere gelaatstrek van het goddelijke beeld straalt niet vaak voor hun ogen, wanneer zij in het eerst hun aangezicht in de Sion richten. Maar, terwijl ze steeds voorwaarts naderen, en als het ware gelijk iemand die bij het aanbreken van de dag een heuvel beklimt, meer ten volle in de glans van die goddelijke volmaaktheden raakt, schijnt de vrijmacht Gods hen op een zeer plechtige wijze te ontmoeten. en verschijnt door haar lichtende stralen op hun pad, alsof ze alle verdere voortgang in het aangezicht van hem, die een verterend vuur is, zoekt te beletten. Iemand kan iets van de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods geleerd hebben in een verbroken wet, en evenzo iets van zijn eigen hulpeloosheid en onmacht om te gehoorzamen, zich te bekeren of te geloven, en echter de vrijmacht van God niet aan zijn geweten geopenbaard hebben gekregen. Maar vroeger of later wordt het aan zijn hart bekendgemaakt door een goddelijke kracht, en dan schijnt ze bijna in onze weg te staan, gelijk de engel in de weg van Biljam stond met een uitgetogen zwaard om hem te doden. De profeet die zag de engel niet voordat dat de Heere zijn ogen opende, maar zodra hij dat vreselijke gezicht aanschouwde, boog het hoofd en viel op het aangezicht ter aarde. Opeens zag hij dat het de Heere was om te behouden of te verderven. Het volk van God zou niet in de vrijmacht Gods geloven als zij het konden verhinderen. Want het is een leerstuk dat soms zelfs hun bloed van afgrijnzen doet verkoelen. Want daaraan zien zij hun eigen eeuwige staat afhangen. Maar in deze zaak hebben zij geen verwisseling, want de schrift spreekt zo duidelijk en de Heilige Geest, de schrift bestralend, drukt het met zulke kracht op hun geweten dat zij, in weerwil van hun onwil om te geloven, in weerwil van de tegenstand die daartegen door de reden, de eigenliefde, zelfmedelijden en eigen gerechtigheid daartegen aangebracht, gedwongen worden om neer te vallen voor de vrijmacht Gods als een waarheid die door de ganse Heilige Schrift doorstraalt. En zij zien daarin de grote sleutel van dat raadsel, het welk ingedrukt staat op de werken en de woorden Gods. De tekenen van de leugendichters te schande maakt en de raadgevers verdwaast en de wijzen achterwaarts stoot en hun wijsheid dwaasheid maakt. Jesaja. Met ogen zalf gezalfd zijnde, zien zij orde waar anderen slechts verwarring opmerken. En ze merken de hand Gods op, waar anderen niets behalve de hand der mensen kunnen zien. Dus, als ze rondzien over de wereld waarmede zij omringd worden, en dan bedoel ik de mensenwereld, dan zien zij de vrijmacht van God in enigen tot de kennis van de waarheid te roepen. En anderen toe te laten dat zij in hun zonde omkomen. Want zij weten wel dat er geen onderscheid is, want zij hebben alle gezondigd en derven allen de heerlijkheid Gods. Tevens grondig onderwezen zijnde in een kennis van die onmacht des mensen om zijn eigen ziel levend te maken, zien zij dat indien iemand gebracht wordt tot het geloof in de Zoon van God, zulks door vrijmachtige genade moet zijn. Ook wanneer zij zien op de handelingen Gods met hen in de voorzienigheid, of vooral in genade, dan kunnen zij niet anders dan vrijmacht op die beide gedrukt zien. Dat wat ze ook hebben, zij dat bezitten door een goddelijke gift. En wat ze ook zijn, zij dit zijn door een goddelijke bearbeiding. Nochtans is de vrijmacht Gods, als in alle zaken, klein of groot uitgevoerd, een harde zaak, vooral wanneer het hen in het bijzonder treft. Wanneer zij afgoden uit de boezem rukt, hun plannen in duigen slaat, hun vooruitzichten doet verwelken, hun hoop teleurstelt, en voor hen staat als een berg van koper en een poort van ijzer, welke zij evenmin kunnen overklimmen als doorgaan. Nochtans kunnen zij niet wegkomen van de aanklacht van hun eigen geweten en het getuigenis van God in zijn woord dat hij een albestuurder is, die doet met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde naar zijn welbehagen. En niemand kan zijn hand wederstaan of tot hem zeggen, wat doet gij? Er is nog een punt ten vijfde, een harde zaak, dat is de leer van de uitverkiezing, welke de Heere zijn volk te zien krijgt. Sommigen schijnen die gemakkelijk genoeg te leren, maar het is te vrezen dat zij die het zo gemakkelijk kunnen leren en zo gemakkelijk kunnen geloven, daar nooit door goddelijk onderwijs werden ingeleid. De uitverkiezing heeft twee gezichten. Eén dat torent en een ander dat glimlacht. In haar hand worden twee sleutels gezien. De ene om open te doen en de ander om te sluiten. Voordat wij nu gebracht worden tot de kennis van barmhartigheid aan de ziel geopenbaard en de zaligheid van evangelische genade smaken, dan draagt de leer van de uitverkiezing een toornig gelaat, want ze schijnt ons op de weg te ontmoeten met een uitgetogen zwaard en dwars op het pad stand te houden. En elke toornige blik welke het geeft, drukt de overtuiging diep in de zondaars hart, dat als hij niet uitverkoren is, hij geen aandeel heeft aan het bloed van Christus, geen toegang tot dat koninkrijk van God. De zonde, de Satan en het redenerende verstand doen hun voordeel met dit besluit. De vijandschap van het vleeselijke hart in beweging brengend. Totdat elke vuile lust begint te koken en te woeden tegen een leer die hen schijnt buiten de poort van de hemel te stoten en hen onder een ellendig vonnis te besluiten. Welk een harde zaak schijnt dat te zijn, behouden te willen worden, en toch te bevinden dat de leer van de uitverkiezing in de weg staat als een ondoordringbare slagboom. Het is waar dat zij verkeerde gevolgtrekkingen tegen zichzelf maken, want zelfs hun begeerte naar verlossing bewijzen hun aandeel in dezelfde. Maar zolang zij niet verzekerd zijn van hun eigen uitverkiezing, is het een harde leer. Eveneens zal hun natuurlijke verstand tegen die leer opstaan, wanneer zij van zichzelf afziende rondblikken en zien hoe weinigen, in een betrekkelijke zin sprekend, op de weg naar de hemel schijnen te zijn en hun innige wanden van ontferming versmelten over de leden van hun eigen familie, in wie zij de merktekenen van goddelijk leven niet kunnen zien. Hoe duidelijk zij ook in het woord der waarheid geopenbaard is, of met welke kracht zij op hun geweten verzegeld mogen zijn. Maar nog een punt, want wederom heeft het volk des Heren, behalve deze harde lessen, welke zij in de school van Christus hebben te leren, een dagelijks kruis te dragen. En terwijl zij beladen en terneergedrukt worden onder zijn gewicht, worden zij gedrongen om te zeggen in de inhoud, zo niet in woorden, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Dit dagelijkse kruis kan en zal in verschillende personen verschillen, maar elk een die gelijkvormig moet worden gemaakt aan het beeld van het lijden van Christus, heeft zijn eigen kruis, het welk door een onwederstaanbare hand op zijn schouders gelegd, hij meestentijds tot zelfs aan het graf heeft voor te torsen. Zo worden sommigen van Gods volk in het lichaam verdrukt van het tijdstip af dat de Heere het werk der genade aanvangt aan hun hart. Of zij worden in de zenuwen verbrijzeld, terneergedrukt in de geest en neergebogen door vermoeidheid en zwakheid, welke dikwijls harder is om te dragen dan de ziekte zelf. Sommigen herstellen bijna nooit van de eerste indrukken die op hun geweten werden teweeggebracht door een bewustzijn van Gods toren. Want terwijl lichaam en ziel nauw verbonden zijn, gevoelt het een met de andere. Sommigen zijn aan goddeloze deelgenoten verbonden, ontmoeten tegenstand en vervolging bij elke voetstap. Anderen hebben niets dan verdrukking in hun gezin, het zij doordat de dood in hun kring binnendringt, of hetgeen soms erger is dan de dood, verachting, schande en goddeloosheid. Anderen hebben weinig anders dan een reeks van verliezen en kruisen in hun omstandigheden, golf na golf stort over hun hoofden, totdat ze denken dat zij hun verstand kwijtraken, in een krankzinnige gesticht zullen worden opgesloten, of in de een of andere inrichting zullen sterven. Anderen zijn vol van twijfels en vrezen, dienstbaarheid en donkerheid gedurende al hun dagen. Ze kunnen bijna nimmer boven een flauwe hoop geraken, of, als ze met enige vertroosting begunstigd zijn, tot het leven zelfs beproefd worden of het wel echt is. O, beschouw het huisgezin Gods huiswaarts zwoegend, gelijk het overschot van een verslagen leger, waarvan sommigen een ellendig lichaam, anderen een verwonde ziel voortslepen, anderen stervende kinderen op hun schouders dragend of treurend over de in de strijd verslagenen. Anderen met nauwelijks enige lompen aan hun lichaam of een korst brood in de hand, met zere voeten, vreesachtige harten, bevend voor een ritselend blad, met een diepe stroom om te doorwaden en een verwoede vijand in het gezicht, en ziet hoe ze alle met opgeheven handen uitroepen: Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Heere, wat zijt gij voornemens nu te doen? Moet dit ons aardse deel zijn? En dan een hymn. Zijn dit de lasten van uw volk, zolang zij zijn in 's werelds kolk? Maar wij zijn nog niet aan het einde van hun klacht gekomen. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Laat ons proberen in de mening van deze klacht in te dringen. De wijn wordt in de schrift dikwijls als een zinnebeeld gebruikt, als een zinnebeeld van onderscheiden zaken die een licht op onze tekst kunnen werpen. In Palestina groeit de wijnstok overvloedig. En zoals in andere warme luchtstreken waar de druif rijpt onder de hete stralen van de zon, was de wijn gedurende het tijdvak van de voorspoed van Israël niet gelijk bij ons een kostbare lekkernij, maar een gewone drank van het land. Van Juda werd daarom gezegd, hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Alsof de wijn bij hem zo vrij en algemeen zou zijn als het water. En zo zegt de bruid, ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten en ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Alsof honing, wijn en melk even algemeen waren. Daar de wijn dus zo gemeenzaam bekend is, wordt zij door de schrift hier gebruikt als een zinnenbeeld van onderscheidene zaken. Aldus een algemene beschouwing en van ervan nemend in haar zinnenbeeldige voorstelling kunnen wij zeggen dat zij in de schrift onderscheidene zaken voorstelt. Het eerste dan dat erdoor wordt voorgesteld is dat van vrolijkheid, kracht en verheuging, daar wij weten dat zulks een kenmerkend eigenschap van de druivensap uitmaakt. Er wordt dus van haar gezegd dat zij het hart des mensen verheugt. En in sterkere bewoordingen dat zij God de mensen vrolijk maakt. We lezen er ook van dat de wijn verheugt en Ammons hart was vrolijk van de wijn en koning Lemuels moeder onderwijst haar zoon. Geef sterke drank degene die verloren gaat en wijn aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Maar Ten tweede stelt het zinnebeeld iets voor, het welk aanvuurt en het hart in vlam zet, gelijk wij lezen van hen die zich vroeg in de morgenstond opmakend, sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Maar ten derde, daar het een gewoonte in die landen is om dikwijls de wijn te kruiden met specerijen of mirre, om die meer vermogend en bedwelmend te maken, gelijk de bruid zegt, ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappels. En wij lezen van sterke mannen om sterke drank te vermengen, zo beeldt de wijn in de schrift iets af dat verdooft en bedwelmt, het hart overweldigt en de leden doet beven. In het ontsluiten dan van de woorden van de tekst zal ik de laatste bedoeling het eerste nemen, want de gemeente, sprekend in de taal van de klacht, zegt erin, gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn, het welk ook zou kunnen worden overgezet door de wijn van waggeling of de wijn van beving, daar het beeld is ontleend uit de uitwerking van de wijn, in het verdoven van het gemoed en het doen beven van elk lichaamslid, als onbekwaam om zichzelf te schragen. In deze zin betekent de wijn in de schrift dikwijls de toren van God, onder de kennis van welke de ziel waggelt en strompelt gelijk een beschonken mens. Zo gelastte God Jeremia, neem deze beker des wijns der grimmigheid van mijn hand en geef die te drinken al het volk tot welk ik u zend. Zo lezen wij ook, want in des Heere hand is een beker en de wijn is beroerd vol van mengeling en hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen van de aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. In de psalmen, deze wijnbeker nu van Gods toren, zet hij soms op de handen van Gods volk. Zo zegt hij tot de gemeente, zie, ik neem de beker der zwijmeling van uw hand, de droesem van de beker mijn grimmigheid. Gij zult die voortaan niet meer drinken. Het welk in zich sluit dat zij dien gedronken had, gelijk hij spreekt in datzelfde hoofdstuk, waak op, waak op, sta op, Jeruzalem, gij die gedronken had van de hand des Heren den beker zijne grimmigheid, de droesem van de beker des zwijmeling hebt gij gedronken, je uitgezogen, Jesaja. En het is deze beker, hier zwijmelwijn genoemd, waarvan de gemeente in de woorden van onze tekst klaagt. Want wanneer de Heren de beker des wijns zijn storens in de hand van zijn volk zet, met andere woorden, wanneer hij een bewustzijn van zijn toorn en verontwaardiging tegen de zonde openbaart, doet hij hen in deze zin drinken van de zwijmelwijn, want de ziel waggelt en strompelt gelijk een beschonken mens onder de kennis van Gods toorn. Het ontzettendste gevoel waarmee een mens zeer kan geoefend worden in dit leven is een bewustheid te hebben van de wraak van God aan het geweten geopenbaard. Het is zelfs de voorsmaak van de hel. In deze zin bedwelmt de toren van God gelijk wijndroesem des mensen gemoed. Gelijk een beschonkene weet hij ten nauwe nood wat hij verricht. Al zijn heldere beschouwingen zijn verloren en vervlogen. Zelfs zijn oordeel is verward in de dingen Gods en evenals in de natuurlijke dronkenschap niets gevoeld wordt, behalve de uitwerkselen van de wijn. Zo wordt in deze geestelijke dronkenschap niets gevoeld, behalve een bewustzijn van de wraak des Almachtigen. De Heere zegt daarom tot zijn Sion, daarom hoort nu dit, gij bedrukte en gij dronkene, maar niet van wijn. En zo roept Jeremia, de gemeente voorstellend, in de klaagliederen, hij heeft mij met bitterheden verzadigd, hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. In verband met deze mening kunnen wij de woorden in een andere zin ook nemen. Want de wijn brengt vooral, wanneer hij gemengd wordt, vreemde gezichten en verschijningen voor de ogen. Gelijk iemand onder invloed van opium, zijn de vreemde gedachten in het gemoed, vreemde klanken in het gehoor, vreemde gezichten in het oog. Deze vreemde gezichten en klanken maken het zwijmelwijn, zodat een mens als het ware zichzelf een wonder is. Heb gij niet soms verwonderd gestaan over de boosheden van uw hart, gelijk Jozef Hart ook zegt in een hymn: Heere, als uw geest in het hart daalt om het boze te doen zien, bezwijmeld door dat licht bestraald, zou hij van afschuw vlien. Of, geschokt door het gezicht, roept men sidderend uit, is daarbinnen een woning voor God? Hebt gij de boosheden van uw hart, de verdorvenheden van uw boze natuur, de onreine bewegingen die van de bodem van die gistende diepte opborrelen, niet beschouwd, doordat gij nauwelijks geweten hebt wat te denken, te zeggen of te doen? Zijn dat niet vreemde gezichten? En de murmurering en de wispelturigheid van uw hart, zijn dat geen vreemde klanken? Had gij kunnen geloven dat uw hart vatbaar zou geweest zijn voor zulke onuitsprekelijke laagheid? Is dit niet dronken zijn, maar niet van wijn, waggelen, maar niet van sterke drank? Maar beschouw deze zwijmelwijn uit een ander oogpunt. Nadat de Heere zich wellicht in genade blijkbaar aan u geopenbaard en een kennis van zijn goede tierenheid en liefde aan uw ziel meegedeeld had, dwaalde gij toen niet verachtelijk van de oorsprong van alle barmhartigheden af? Verviel u niet onwetend in een staat van koelheid, vleeselijkheid, dodigheid? Of wellicht zou dat kunnen zijn in de strikken van de Satan verward, zodat er een zware schuld en een benauwdheid op uw geweten werd gebracht? Wanneer gij toen uit uw afkerige toestand werd teruggebracht, toen deed de Heer u toen niet drinken van die zwijmelwijn? Door u een geestelijk gezicht te geven van uw verachtelijkheid van hem, de fontein des levende waters te verlaten en uzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water kunnen bevatten? En zijt gij ook niet verbaasd geweest over zijn langmoedigheid in u te dragen en zijn wondervolle ontferming in uw ziel wederom op te richten? Maar wij zullen dan op de woorden letten in een andere betekenis. Gelijk van tevoren aangetoond is, verdoofde wijn niet slechts, maar ook zij verhit. Er zijn de zulke die door de wijn in vlam worden gezet, gelijk er de zulke zijn die door de wijn worden verdoofd. Want ze heeft deze twee tegenovergestelde uitwerkingen op verschillende gestellen. Zo is het geestelijk, wanneer de wet Gods de verdorvenheden van het menselijke hart ontmoet. Onderwerpt het die niet, brengt hen tot gehoorzaamheid, verandert hun natuur, nog verandert hen tot genade, maar doet ze veeleer ontvlammen, gelijk de wijn de driften doet. De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig. Zo zegt de apostel. Toen wij in het vlees waren, werkten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de dood vruchten te dragen. En wederom, maar de zonde een oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt. Want zonder de wet is de zonde dood. De wet dan, gelijk de wijn op de driften, vuurt de verdorvenheden des harten aan, en gelijk de ogen des beschonkenen naar vreemde vrouwen zien en zijn hart verkeerdheid spreekt, zo wordt onder de invloed van de wet elke lust en verdorvenheid in het hart in beweging gebracht en verkeerdheid wordt daardoor bevrucht en uitgesproken. Dit is gedrenkt te worden met zwijmelwijn. Want is het niet verwonderlijk dat een heilige wet, door een heilige God gegeven, de verdorvenheden van de natuur in beweging zet, dat datgene het welk bedoelt de gehoorzaamheid teweeg brengt, dat bedoelt de gehoorzaamheid teweeg te brengen, eer de ongehoorzaamheid verwekt, en dat het leven in het gebod gesteld een vonnis des doods in de ziel werkt. Maar laat mij nu een andere uitwerking van de evangelische wijn aanwijzen, welke is, gelijk ik reeds al heb aangehaald, om te verblijden, te vervrolijken en te verheugen. In deze zin kunnen wij de tekst verklaren die ik van tevoren al heb aangehaald uit de gelijkenis van Jotan. Er wordt van de wijn gezegd die God en mensen verheugt. Dit moet het evangelie zijn, want de gehoorzaamheid van zijn dierbare zoon, welke het evangelie openbaart, verheugde om zo te spreken zelfs het hart van God. En ik ben verzekerd dat het het hart des mensen verheugt. Ook in deze zin is het nog zwijmelwijn, want wanneer de Heere door zijn geest een wondervolle verandering teweeg brengt en in plaats van door de verschrikkingen van de wet te donderen, de zilveren klanken van het evangelie doet klinken in plaats van toren te openbaren, een kennis van barmhartigheid openbaart, in plaats van de zondaar tot zijn billijk verdiende vonnis te verwijzen, in zijn hart een bewustheid van zijn schuldvergevende liefde en genade drupt, doet deze verheugende teug van de evangeliewijn hem de zwijmelwijn drinken. Want is het niet wonderbaar dat de Heere de sterke drank geeft, degene die verloren gaat, en wijn, degene die bitterlijk bedroefd zijn, hem gelastende te drinken en zijn armoede te vergeten en zijn ellende niet meer te gedenken, Spreuken. Is het niet verwonderlijk voor de ziel hoe de Heere zulk een vuilaardig zondaar kan vergeven, hoe zijn genade meer overvloedig kan zijn over de overvloed van zijn zonde, en hoe het bloed des lams, aan het geweten toegepast, het van alle schuld, smet en dode werken zuivert om de levende God te dienen? Of wij dus de wijn beschouwen als wijn voorstellend die bedwelmt, of wijn die verhit, of wijn die vervrolijkt en verheugt. Neem het beeld in één of in al deze betrekkingen. Wel mogen wij zeggen, nadat wij er zelfs maar enige weinige druppels van te drinken hebben gekregen, gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Laat dit dan immer op de tafels van onze harten diep ingegrift zijn, dat al Gods handelingen en leidingen zijn om ons met heilige verwondering te vervullen, zodat wij wel mogen zeggen, wie is u gelijk, o Heere, onder de goden? Wie is aan u gelijk, heerlijk in heiligheid, verschrikkelijk in lofzangen, wonderen doende? En met de psalmdichter, gij zijt die God die wonderen doet. In de wet is hij vol heiligheid, rechtvaardigheid en majesteit. In het evangelie is hij vol genade, barmhartigheid en waarheid. Maar het zij in de wet of in het evangelie, wel mogen wij van en tot hem zeggen, wondervol zijn uw werken, en dat weet mijn ziel zeer wel. Dus, of gij de wijn drinkt van zijn toren of de wijn van zijn liefde, de wijnkelk van de wet of de wijnkelk van het evangelie op uw handen gezet is, gij kunt van elk dezelfde zeggen, gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Want beschouw dit als mijn slotopmerking op dit gedeelte van ons onderwerp, dat het de Heere is die ons doet drinken, en dat nog de wijn, nog de teugen ons eigen is. Maar het is tijd dat we overgaan tot de onderscheidene zegen voor de gemeente, zoals genoemd in het laatste gedeelte van onze tekst. En ik veronderstel dat wij een verband zullen vinden tussen haar klachten en haar zegeningen. Gij hebt degene die u vrezen een banier gegeven. U zult opmerken dat de gemeente hier spreekt van een banier die aan hen gegeven is die God vrezen. Ontdek gij nu niet een verband tussen de harde zaak die God zijn volk doet zien en de zwijmelwijn welke hij hen doet drinken en de vrezen van zijn grote naam? Want deze punten worden in een nauwe vereniging met elkaar gesteld. Het verband dan is dit, dat de harde zaak, welke des Heeren volk getoond wordt, en de zwijmelwijn waarmede zij gedrenkt worden, de vreze Gods uitdrukken zeer diep in hun geweten. De vreze Gods wordt als met de punt van een diamant op des mensen hart gegrift door de harde zaak welke hij hen toont. Een stug hart, ver van gerechtigheid, heeft enige strenge behandelingen nodig om het te vernederen. Een machtige indruk is op zulk een geweten nodig, zodat het daar blijvende merkteken van de hand Gods achterlaat. Zo laat deze harde zaak diepe indrukken achter van de majesteit en de grootheid van Hem, met wien wij te doen hebben. En is dat niet een zegen? Gij moogt geklaagd hebben, gelijk de gemeente van de oude dag in onze tekst. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. O Heere, welke moeilijke lessen hebt gij mij doen leren? Hoe hobbelig en ruw was mijn pad in de voorzienigheid? Hoe scherp, hoe gestreng mijn pad in de genade, in uw heilige wet, in de ontdekking van mijn hulpeloosheid en de heersende verdorvenheden mijns harten, in het dagelijkse kruis dat mijn schouder zo knelt, in de donkerheid, schuld en dienstbaarheid waarin ik zo voortdurend geoefend word. Welke harde zaken hebt gij mij, o Heere, getoond en blijft gij mij tonen? Ja, gij hebt mij ook gedrenkt met zwijmelwijn als ik tot u opzag en een beschouwing van u had, of nederzag en een blik op mijzelf sloeg. Maar heb ik niets geleerd uit die harde lessen, uit deze smaken en teugen van uw wonderenwijn? Hebben zij geen indruk op mijn geest gemaakt? Hebben zij geen goed voor mijn ziel uitgewerkt? Ja, ik vertrouw zulks, want hebben zij niet teweeggebracht dat de vreze Gods een diepere wortel in mijn hart heeft geschoten? Dus zijn des Heren leidingen, ofschoon zij harde zaken zijn om te dragen, en de wijn welke hij heeft, zwijmelwijn is, nochtans beiden vruchtbaar in de grootste zegen welke God kan schenken, welke is zijn vreze diep geplant in een teder geweten. Lichte zaken, gemakkelijke zaken, effen zaken, zachte zaken zouden deze diepe indruk niet hebben veroorzaakt. Melk en water zou u soms niet bedwelmd, soms niet verhit, soms niet vervrolijkt hebben. Uw godsdienst zou een godsdienst van melk en water geweest zijn. Waarom zijn er zo weinigen bedeeld met die hemelse schat, de vreze Gods? Omdat de godsdienst bij hen zo licht en gemakkelijk is. Zij kunnen die of af en aandoen, opneden, neerleggen, bezitten of niet bezitten, nadat zij verkiezen. En daarom is het bij hen een onverschilligheid, een bijzaak, een zondagse taak, een extra kleed, een overjas die soms wordt gedragen en soms terzijde gelegd. Maar waar het God behaagt de ziel te onderwijzen met een verhoogde hand en een uitgestrekte arm en zijn volk een harde zaak doet zien en hen met zwijmelwijn drenkt totdat zij waggelen en huiveren onder zijn machtige bestraffing, drijven deze handelingen de nagel op de rechte plaats. Ze planten de vreze God zeer diep in des mensen geweten. Maar wanneer de Heere zijn vreze diep in des mensen geweten geplant heeft, dan stelt hij de onderscheidene zegen voor en deelt die mede, bestaande in een banier. Gij hebt degene die u vrezen een banier gegeven. Maar Ten tweede, welke is de manier waarvan in de tekst wordt gesproken? Zij is, geloof ik, in korte woorden de manier van de waarheid en van liefde, of, om die onder één volzin te brengen, de liefde der waarheid. En ik vertrouw dat wij zulks mogen bewijzen uit twee Bijbelplaatsen. De een zal zijn de woorden welke voor ons liggen, om die op te werpen vanwege de waarheid. De waarheid dus, de hemelse waarheid, is een bestanddeel van die banier. Maar wij lezen ook, hij brengt mij in het wijnhuis, de liefde is zijn banier over mij, Hooglied 2. Alzo zullen wij die twee te samen voegen, ten einde een opschrift te doen uitmaken, welke wij op onze banier zullen aftekenen in zulke grote en duidelijke letters, dat elk een die er voorbij loopt het kan lezen, de liefde der waarheid. Stemt dit opschrift van onze banier niet overeen met hetgeen dat wij lezen? Ze hebben de liefde der waarheid niet ontvangen, opdat zij zouden zalig worden. 2 Thessalonicense. Hetgeen duidelijk te kennen geeft dat zij, die de liefde van de waarheid aannemen, zullen behouden worden. Mijn vrienden, het is niet de waarheid die ons behouden zal, de naakte, dorre waarheid, de letterlijke waarheid, de blote letter zonder de kracht. Het is de liefde van de waarheid, met andere woorden, de waarheid in liefde ontvangen door de toepassing aan het hart, door de gezegende geest die dierbaar makend aan de ziel waarin zaligheid woont. Zijt nimmer verzadigd met de naakte letter van de waarheid. Rust nooit of op minder dan op de waarheid aan uw hart toegepast in liefde en door de kracht Gods. Dit dus is onze banier, de banier welke God geeft degene die zijn naam vrezen. Maar wat is een banier? In haar letterlijke, natuurlijke beduiding, want die moeten wij duidelijk verstaan om tot haar geestelijke bedoeling op te klimmen. Banier is een standaard of een vaandel, of om eenvoudige woorden te gebruiken, een vlag. Als zodanig is het een gemeenzaam schriftuurlijk voorbeeld en wij kunnen dat beschouwen als het voorbeeld van drie onderscheidene zaken, zijn de drie doeleinden waartoe die banier gewoonlijk gebruikt wordt. Ten eerste, in een onderscheidingsteken. De eerste zaak die bezorgd wordt als een leger wordt bijeengebracht is een onderscheidingsvlag. Toen de bondgenoten in Amerika bijvoorbeeld zich van de Unie losrukten, was hun allereerste bedrijf de sterren en de strepen, de oude nationale banier te verwerpen en een onderscheidingsvlag te bezitten. Hoe kon men weten aan welke zijde de soldaten te strijden hadden, tenzij de vlaggen verschillend waren? En in onze landsdienst heeft, geloof ik, elk regiment haar verschillende vaandel. Zo betekent het één banier als een schriftuurlijk zinnenbeeld het onderscheidingsteken van het volk van God, waardoor zij van de goddeloze wereld worden onderscheiden. Wanneer de Heere dus zijn waarheid dierbaar aan hun harten maakt, geeft hij hun een banier om hen van al die anderen af te zonderen, om hen tot goede krijgsknechten van Jezus Christus te maken en te openbaren, en voort te trekken onder zijn geleide tot de zekere overwinning. Het onderscheidende kenmerk van een ware discipel is de waarheid te kennen en te bevinden dat de waarheid vrijmaakt. Niemand kent de kracht van de waarheid, de dierbaarheid van de waarheid, de vrijheid van de waarheid en de liefde van de waarheid dan alleen het huisgezin Gods. De overste leidsman hunner zaligheid geeft hun deze banier als hij hen als de zijnen verzegelt in de liefde daarvan. Maar ten tweede heeft de banier nog een ander voorbeeld en een betekenis. Want wanneer er in het slagveld de bezuin de aanval blaast, dan moet de vlag vooruit komen. Ze wordt niet in de tent opgerold gelaten, nog in de bagagewagen geworpen of ergens buiten het gezicht geborgen, maar hij moet wapperen boven de hoofden die vooruit marcherende troepen, opdat zij dapper mogen strijden onder haar heerlijke plooien. Hoe menig heldhaftige jongeling van Engelands edel bloed heeft die Britse vlag voorgedragen in het front van het leger. Zo is het in de genade, en zo wordt van de gemeente in het Hoogvliet gezegd dat zij schrikkelijk is als de slagorde met banieren. Maar waarom zou een leger met banieren zo verschrikkelijk zijn? Omdat het een naderende vijand is. Hun banieren glinsteren in de zon, ze zijn omhoog geheven. Het dappere vaandel baant de weg, de soldaten volgen het snel achterna. Hoe schoon is hun kleding, hoe verschrikkelijk hun naderen, hoe gesloten hun gelederen, hoe vreselijk hun aanval. Wanneer een stad overrompeld moet worden en de bres zal worden bestormd, dan is het eerste overwinningsteken om de vlag op die forten te plaatsen. De eerste Romeinse voetstap die de Britse wal betrad toen Caesar dit eiland aanviel, was die van de vaandeldrager van het 10e legioen. De dappere Britten bezetten de wal met een wreed uitzicht. De zee was diep en het strand hoog, zodat de troepen stand hielden, maar de vaandeldrager van het 10e legioen liep snel in de zee met de Romeinse adelaar in zijn hand, de soldaten toeroepende hem te volgen, zo zij hun vaandel niet aan de vijanden wilden prijsgeven. En door dit voorbeeld aangevuurd stortten zij allen in zee en dreven de vijand op de vlucht. Zo heeft God degene die hem vrezen een banier gegeven. Niet om die voor het oog te verbergen, niet om die in de tent te versteken, gelijk Achan zijn Babylonische kleed deed, maar die manmoedig omhoog te heffen in het gezicht van al hun vijanden. En wat is zo vervrolijkend, wat zo bezielend als de liefde van de waarheid? Als dit onze hand niet bekrachtigt en onze voet schraagt, wat dan? Ik hoop dat de Heere zijn liefde voor de waarheid in mijn hart en de banier van de waarheid in mijn hand geschonken heeft. Wanneer de Heere onder zijn vetten een magerheid zendt, en wanneer hij onder zijn heerlijkheid een brand doet branden, als de brand des vuurs, als hij verteert de heerlijkheid zijns wouds en zijn vruchtbare veld van de ziel af tot het vlees toe, dan voegt hij erbij, om de uitwerking van de algemene ellende aan te tonen, zij zullen zijn gelijk wanneer een vaandrager versmelt. Jesaja 10. Als dan de vaandeldrager bezwijkt, hoe ontmoedigt zulks het overige leger? Als predikanten hun hoofden laten hangen of zich achterwaarts keren, wat zullen wij dan anders kunnen verwachten dan dat moedeloosheid zich onder de gelederen zal verspreiden? O, gij vaandeldragers van de banier der waarheid en liefde, o, gij officieren in het leger van de levende God, zijt niet ontmoedigd, laat uw handen niet zakken en nog veel minder uw rug naar de vijand gekeerd zijn, maar ga dapper voort, strijdende tegen de zonde en de Satan zelfs tot de dood toe, onder die heerlijke banier van Gods waarheid die over uw hoofd wappert. Maar ten derde, als het leger een tijdelijke nederlaag leidt, of indien er deserteurs uit de gelederen zijn, dan is een banier van groot nut tot een verenigingspunt. Want de Heere zegt daarom, heft een banier op een hoge berg, verheft een stem tot hen, beweegt dat hand omhoog dat ze intrekken tot de deuren der prinsen. Jesaja 13. Wanneer de troepen verslagen worden, gelijk dit soms bij een vijandelijke aanval plaats heeft, dan zou er geen verzamelingspunt bestaan als er geen banier, geen vlag aanwezig was. Maar waar zij een vaandel, een vlag omhoog geheven zien, vooral die van hun eigen regiment, daar is een verzamelplaats. In onze burgeroorlog was de vlag waar de koning zich bevond eerst te Nottingham uitgestoken en toen van tijd tot tijd boven zijn onderscheidende hoofdkwartieren. Deze dan diende tot verzamelplaats voor elke koningsgezinde, gelijk de vlag van het gemene best voor de tegenovergestelde zijde. Zo ook wij arme afgedwaalden, ik zal ze geen deserteurs noemen. De Heere heeft geen deserteurs in zijn leger, maar wij, vaak teruggedrevene, afgedwaalde, schoon nooit werkelijk verslagen, hebben wanneer wij de heerlijke banier van Gods waarheid verheven zien wapperen, werkelijk een punt om ons nog eens terug te brengen onder des Heere eigen banier. Want gelijk Mozes, toen de kinderen in Israël streden tegen Amalek, een altaar bouwde en noemde deszelfs naam Jehovah Nissi. Dat is, de Heere is mijn banier. Zo zullen wij de vaandels opsteken in de naam onze Gods. Psalm 20. Bent u niet soms droevig, verstrooid geworden door de zonden en de Satan? Gedachten, woorden, begeerten, bewijzen, kenmerken, tekenen, alles in alle richtingen verstrooid gehad, alsof het door een vijandige aanval geschied was. Nochtans weet u iets van Gods waarheid, want gij hebt de liefde en de waarheid van in uw hart gevoeld. Zodat, al zijt gij verlegen, gij echter niet wanhopend zijt. Al zijt gij vervolgd, nochtans niet verlaten, ten neergeworpen, nochtans niet verdorven. Liefde tot de waarheid vormt dan uw verzamelplaats voor al uw verstrooide ondervinding. Uw begeerten en genegenheden zijn tot de Heere en zijn waarheid. Gij ziet op, gij ziet de banier omhoog wapperen. Gij keert tot de legerplaats weer en bevindt uzelf andermaal onder de plooien van die heerlijke evangelievlag. Ik heb in reisbeschrijvingen gelezen dat niets zo strelend is voor een Engelsman die in het oosten reist dan het zien van een Engelse vlag boven een consulaat of aan de mast van een oorlogsschip. Hij weet dat wie hem ook beledigt, hij daar veilig is, want onder de plooien van die, door de tijd geëerde banier, wordt Engelands bescherming over hem geworpen, ja, Engeland zelf, ons heerlijke land, is daar aanwezig, waar haar vaandel wappert om al haar burgers te beschermen. En zo is het in de genade, waar de waarheid in haar liefde en haar kracht aanwezig is. Daar is Christus, daar is zijn eer, daar zijn evangelie, daar zijn heerlijkheid. En deze beschouwing, die voert ons tot ons volgende punt, het derde punt. Het bijzondere voorrecht voor de gemeente van God dat deze banier opgeworpen moet worden vanwege de waarheid. Indien dan de Heere een banier heeft gegeven, degene die hem vrezen, en deze banier waarheid en liefde is, dan kan zij niet buiten dat gezicht verborgen in de zak gedragen, rond het lijf gewonden of in bagagewagens onder de vrouwen en kinderen in de legerplaats geworpen worden. Zij moet opgeworpen worden. In het Engels staat er dan eigenlijk, zij moet tentoongespreid worden. Ze moet opgeworpen worden opdat de mensen het opschrift mogen lezen, hetzij vrienden of vijanden. Maar dat vereist beide kracht en moed. Een vaandel is niet gemakkelijk te dragen, vooral in het aangezicht van de vijand. Het vereist een stevige arm en een moedig hart. Maar wie kan haar onderscheidende kenmerk zien of haar opschrift lezen? Waarheid in de liefde derzelve, tenzij het omhoog gedragen wordt, tentoongespreid. Mogen de Heere mij immer bekwamen die moedig en duidelijk op te werpen, en moogt gij en alle die onder het evangelie leeft juichen in het getuigenis dat de banier over u liefde mogen zijn. En gelijk de Engelsman bescherming voelt onder Engelands heerlijke vlag. Zij wapperen waar ze wil, zo gevoelt gij uzelf. Wanneer u onder het geklank van het evangelie zit, veilig onder haar brede plooien. Maar ik zal u mededelen wanneer zij dat beste opgeworpen of tentoongespreid wordt, wanneer de wind erin blaast. Op een stille dag, dan weet u dat de vlag langs de stok neerhangt en de plooien zakken, dan kan men het opschrift niet lezen. Maar laat de wind waaien, hoe worden de plooien dan uitgezet en de vlag waait moedig uit in haar breedte en lengte en het opschrift kan door elks oog gelezen worden. Zo ook eveneens in geestelijke zin, wanneer de hemelse rukwind van de gezegende geest op het hart en de mond van de vaandeldrager waait, hem bekwaam maakt om de waarheid voor te stellen in de liefde van dezelve met zalving en kracht, dan verbreidt de heilige koelte van de eeuwige heuvelen het opschrift voor de soldaten van het kruis. En elke letter daarvan spreekt tot hen van bloed en liefde. Maar, ten tweede, er zijn drie zaken welke ik hoop dat ons nooit zullen toegelaten worden te doen met betrekking tot deze heerlijke vlag. U weet dat het hart van elk geboren Engelsman zou bedroeven, en ik geloof soms dat ik er een tot in mijn binnenste ben, om te zien dat de nationale vlag enige smaad trof of enige hoon werd aangedaan. Ik ben geen staatsman en ik voer het dus slechts aan als een voorbeeld. Maar u zult u herinneren hoe wij onlangs bijna op het punt van oorlog waren, door een belediging die onze vlag was aangedaan. Het hele land stond als een enige man op om er haar verontwaardiging over te kennen te geven. Indien wij dan vorstelijke onderdanen zijn van de koning der koningen en den heren der heren, wiens naam wij dragen, moeten wij minstens zoveel koningsgezindheid gevoelen aan onze onderscheidingsvlag, waaruit waarheid in de liefde derzelve als wij ooit bezitten voor onze nationale vlag. Er zijn dan drie zaken van welke ik hoop dat u de Heer ons altijd bewaren zal. 1. Mogen wij ze nooit verloochenen. Als gij een Engelsman bent die buitenslands reist, in Turkije of enig ander land, zoudt gij uw vaderland, het land uw geboorte, niet verloochenen en haar vlag versmaden. Gij zoudt ter wille van een luttel gewin of uit vrees voor een weinig verachting het feit niet versmaden dat u een Engelsman en geboren waart onder de banier van uw vaderland. Zou het dan niet zeer verachtelijk in u zijn dat gij, na een liefde tot de waarheid te hebben beleden, ter wille van een weinig stof of om een weinig mensenvrees, de dierbare waarheid zou verloochenen, onder welke gij hebt geluisterd en waarin gij bij tijden zulk een plechtig genoegen smaakte? Verloochen dan nooit de waarheid, zoals een rechtgeaard Engelsman nooit, al werd hij met de dood bedreigd, de vlag van zijn vaderland af zou zweren. 2. Nog meer, deserteert er nooit van, keert er nimmer uw rug naartoe, nog gaat van de waarheid tot de dwaling, of van het liefhebben van de waarheid tot het liefhebben van de leugen. Er hadden in de Krim enige gevallen plaats van desertie van onze soldaten van onder hun vaandel die dan tot de Russen overliepen. En een van deze ellendige deserteurs, zo niet meer, ontvang geloof ik zijn billijke verdiensten. Daar hij door zijn vroegere kameraden werd doodgeschoten, eer dat hij de grens van de vijanden bereikte. Mogen wij zo nooit onze heerlijke vlag verlaten, de liefde van de waarheid. Als wij dat doen, verdienen wij doodgeschoten te worden, voordat wij de legerplaats van de vijand bereiken. En ten laatste mogen wij die nimmer bezoedelen. Het is een heerlijke vlag, de vlag van de waarheid. Zij is de reinheid zelf, want elk woord Gods is rein. Mogen wij haar dan nimmer door het vuil slepen, dat niemand van onzer die belijdende waarheid lief te hebben met woord of daad immer die zaak bezoedelen, welke ik vertrouw, dat wij dierbaar schatten, nog de heerlijke evangelievlag in de modder dopen. Houd dit in gedachten, de vlag moet opgestoken worden, toonbaar gesteld. Laat het dus geen morsige vlag zijn. Zij mag eervol doorschoten zijn, zij mag zelfs met bloed bevlekt zijn. Dit is geen bezoedeling, maar laat haar niet bevlekt worden met het vuil van de straat. Indien u een vaandeldrager in het leger bent, zoudt u dan voor uw regiment geen vlag willen dragen, welke gij in de modder had laten vallen? Bezoedel gij dan nooit met Gods hulp en zegen die heerlijke banier van Gods waarheid, met die door uw wangedrag in het slijk te laten vallen. De Heere alleen kan ons genade schenken om ze in ere te houden. Zij het onze begeerte niet slechts die niet te verloochenen, niet te verlaten en niet te bezoedelen, maar als kloeke soldaten volvaardig de vlag van uw vaderland te verheerlijken. En elk regiment in de dienst zal met blijmoedigheid haar bloed storten om haar met eer en heerlijkheid te bedekken. Mogen wij zo, als goede krijgsknechten van Jezus Christus, begeren om die heerlijke vlag te verhogen, onder welke wij ingeschreven zijn, en die de Heere zelf in onze handen gesteld heeft, om die op te werpen tentoon te spreiden, vanwege de waarheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.